ik al heel erg te bekeren. Dus we hebben uiteindelijk nog een bekeringsgesprek met deze mevrouw gedaan. Maar zij was tegelijkertijd aan het werk in een winkeltje. Een klein winkeltje waar ze gewoon wat zakjes chips of een flesje cola verkocht bijvoorbeeld. Die was vlakbij het strand. Dus dat is mooi om daar even langs te kunnen gaan en wat te snacken te hebben op het strand natuurlijk. En op een gegeven moment moest deze mevrouw haar winkeltje sluiten. Dus ze moest de kassa tellen, ze moest dingetjes opruimen. Dus we hadden ongeveer een half uur de tijd dat we niet met haar konden spreken. Dus we waren met ons groepje aan het overleggen. Hoe gaan we dit nou verder aanpakken? Wat gaan we doen? En op een gegeven moment, ik keek op mijn horloge. En ik zie, we hebben nog een kwartier de tijd ongeveer voordat we verder aan de slag gaan met deze mevrouw. En ik dacht, dit is perfecte tijd om nog snel het woord met iemand te delen, voor genezing te bidden voor iemand. Dus ik zeg dat tegen de mensen in mijn groep en ik kijk naar rechts. En er loopt daar een oud vrouwtje met een wandelstok en haar dochter die loopt naast haar. En ik kijk terug naar mijn groep en ik denk, we moeten voor haar bidden. Dit is te perfect dat het allemaal zo naast elkaar staat. Dit kan niet anders zijn dan dat dit nodig is. Dus ik naar die mevrouw gestapt, met iemand om te vertalen, want op dat moment sprak ik totaal geen Spaans. En met haar in gesprek gekomen en ze zegt, ik vroeg aan haar, heeft u last van uw been, dat u met die stok loopt, of wat is er aan de hand? En zij vertelt, ja, ik heb wel wat last van mijn been, maar dat is niet het enige probleem. Ik ben vanaf mijn geboorte al ziek en dat is iets dat door heel mijn lichaam heen zit, niet alleen in mijn been. En ze liep met die stok voor haar evenwicht. En terwijl we met haar aan het praten waren, merkten we dat haar dochter steeds naast haar hoofd kwam om te vertellen wat we zeiden. Dat is ongeveer zo'n stuk van het oor van die mevrouw vandaan, zo'n 10 centimeter zal zijn geweest. En anders kon ze het niet horen. Dus we hebben het voor deze mevrouw mogen bidden. En alle pijn in haar benen en in haar lichaam is verdwenen op dat moment. Ze had die stok niet meer nodig om te lopen. Maar wat ik zelf het bijzonders vond, na dat gebed kon ze ook weer horen. Haar oren zijn compleet geopend. Dus dat was echt wel een heel bijzonder iets.
Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Zo, je hebt leren uitstappen.
Absoluut.
Je hebt leren uitstappen. En vandaag ga je ook weer uitstappen om ons het woord te brengen.
Ja.
Ja. Zullen we ons daarvoor openen? Zullen we hem ook zegenen voor het woord? Dank u, heer, voor Stijn. Heer, we zijn allereerst dankbaar voor u. Heer, hoe u zijn hart heeft aangeraakt dit jaar op een bijzonder krachtige manier. Heer, dat u hem bevrijd heeft. Dat u hem veranderd heeft in de naam van Jezus. Heer, dat hij ook zo in alle eenvoud is uitgestapt om zich te laten onderwijzen. Om ook in Mexico zo'n missietrip te gaan maken. Heer, en dat u ook die contacten geleid heeft. Dat het hem zo bemoedigd heeft en opgebouwd heeft. Heer, en ik dank u, Heer, dat hij hem ook wilt vervullen met uw Heilige Geest. Om ook deze momenten, Heer, gewoon vanuit uw woord ons te bemoedigen, ons uit te dagen, ons te prikkelen met uw waarheid. Met uw verlangen voor ieder van ons, Heer. En ik dank u, Heer, dat u het woord wil bevestigen. Heer, dat u het woord wil gebruiken. En dat u ook zo Stijn de vrijmoedigheid geeft, maar ook de rust vanuit uw geest, Heer, om dit te doen in de naam van Jezus. Amen. Neem ons mee, Heer Stijn.
Yes, dankjewel. Ik denk dat er misschien nog één fotootje is, dat weet ik niet zeker. Oh ja. Dit was tijdens de school, gezellig om het kampvuur, zelf brood bakken. Misschien dat mensen hier dat als kind wel eens gedaan hebben. Ik zelf heb dat als kind gedaan, dus dit was heel nostalgisch voor mij. Ik zie mezelf ook nog zitten met het witte t-shirt aan de linkerkant. Ik sta toevallig op de foto. En dan heb ik denk ik nog een foto van het afstuderen van de school. Ik weet niet zeker of dat die er ook bij zit. Niet? Oké. Dan laten we die achterwege. Nee, de tweede was in die stad. Het was op een uitstapje. Dan gaan we het vandaag dus hebben over... zijn we nou een christen, maar zijn we ook echt een discipel van God? Even kijken. Dat is helemaal goed. Dan wacht ik nu even. Ik zal beginnen met een korte intro. Ik heb zelf... ik ben opgegroeid in... ja, christen, maar ook discipel... religie of echt levend geloof. En ik ben zelf jarenlang in de kerk opgegroeid. In een protestantse kerk. En hier heb ik nooit opgeleid. Ik heb het nooit echt leuk gevonden of interessant gevonden. Maar hier ben ik in opgegroeid en het moment dat ik 18 ben geworden, heb ik gezegd, ik ga never nooit niet meer naar de kerk. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus ik had absoluut niet verwacht dat ik zo'n trip naar Mexico gemaakt zou hebben. Dat ik die dingen zou doen, een discipel zou worden. Laat staan dat ik hier nu zelfs voor in de kerk het woord geef. Ik had dat nooit verwacht op dat moment. Mijn ouders die hebben mij dus protestants, religieus opgevoed. En mijn ouders die waren eigenlijk echt de, tussen aanhalingstekens, de perfecte christen. Ze hielpen mee in de kerk. Ze namen allerlei taken op zich. Ze waren goede mensen. Maar ze hadden nog nooit van bekering gehoord of wisten niet wat dat was. En dat hebben ze dus op dat moment ook nog nooit gedaan. En dat konden ze ons ook niet leren op dat moment. Van tevoren, alle bijbelversen die genoemd gaan worden, komen uit de nieuwe bijbelvertaling uit 2021. Dat is ook handig om te weten misschien. Nou, in dit onderwijs ga ik het dus hebben over, zijn we een christen, of zijn we christen, maar zijn we ook echt een discipel? Zijn we ook echt een leerling en een volgeling van Jezus? Want tegenwoordig noemen we onszelf wel christen, maar in de Bijbel werd die term eigenlijk helemaal niet zo vaak gebruikt. We zien in de Bijbel ook maar de term ook maar 3 keer gebruikt worden, de term christen. Maar de term discipel daarentegen, die wordt rond de 250 iets meer dan dat keer gebruikt. En Jezus zelf, die gebruikte de term christen eigenlijk ook helemaal nooit. Hij heeft het altijd over zijn discipelen, over zijn leerlingen, over zijn volgelingen. En de term christen, die wordt rond 44 na Christus voor het eerst gebruikt. Dat is ongeveer 11 jaar, pak een beet, na de dood en wederopstanding van Jezus. En mensen die in de wereld leven, mensen die Jezus niet volgen, die kwamen voor het eerst met deze term. En op dat moment was dat eigenlijk een beetje een negatief iets. Het was eigenlijk een beetje een scheldwoord voor mensen die Jezus volgen. En dat deden ze omdat ze zagen, die volgelingen van Jezus, die handelen op dezelfde manier, ze doen dezelfde dingen, ze spreken op dezelfde manier. Dus op die manier vergeleken ze deze mensen met Jezus. De discipelen, ofwel de leerlingen van Jezus, die noemden zichzelf dus eigenlijk ook nooit christen. Af en toe werd deze term wel gebruikt door de discipelen, maar het werd eigenlijk nooit, ja, ze noemden zichzelf zo niet echt. En de term christen is op dit moment dus ook niet bepaald een slecht iets. Het is wel mooi. Uiteindelijk zijn we deze term gaan gebruiken omdat we, de christenen die dachten, ze noemen ons zo om ons te beledigen, maar laten we het omdraaien, zodat we er eigenlijk gewoon mee gaan pronken. Dat we deze beledigingen in iets goeds omdraaien. En de eerste keer dat we de term christen zien, is in Handelingen 11, vers 26. Het was in Antiochië. Hij mag wel door. De eerste keer was dus in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christen worden genoemd. De tweede keer dat we de term christen voorbij zien komen is in Handelingen 26, vers 28. Waarin Paulus met koning Agrippa aan het praten is. En koning Agrippa die zegt tegen Paulus, dadelijk krijgt u mij nog zover dat ik me voor een christen uitgeef. Dus op dat moment zag koning Agrippa dat ook nog een beetje als een slecht iets. Maar tegenwoordig is dat dus een veel beter iets. En de derde en de laatste keer dat we deze term voorbij zien komen, is in 1 Petrus 4, vers 16. En dan zegt Petrus tegen de mensen hier, maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer. En dit is de enige keer in de Bijbel dat we de term christen gebruikt zien worden door een van de discipelen. En dat doet hij niet per se om zichzelf te omschrijven, maar wel om andere gelovigen, andere christenen, te bemoedigen, omdat ze vervolgd worden voor hun geloof in Jezus. En dit was in Klein-Azië, dat is hedendaags Turkije. En als we tegenwoordig de straat op gaan en we vragen aan mensen, wat is een christen? Dan krijgen we heel veel verschillende soorten antwoorden. Sommige mensen die zullen zeggen, dat zijn mensen die in God geloven. Maar de duivel gelooft ook in God. Is de duivel dan ook een christen? En sommige mensen die zullen zeggen, die hebben misschien slechte ervaringen gehad met christenen, die zullen zeggen, dat zijn hele hypocriete mensen. Aan de ene kant zeggen ze, ik geloof in God, maar aan de andere kant doen ze van alles en nog wat God niet laat zien. En sommige mensen die zijn zelf misschien christelijk opgevoed, dat zijn, die zullen zeggen dat zijn mensen die gaan naar de kerk en die zijn lief voor elkaar, noem maar op. Dus heel veel verschillende antwoorden, maar niks wat echt een discipel is. Onze identiteit is dus niet hoe de wereld ons omschrijft. Onze identiteit is hoe Jezus ons noemt. En Jezus die noemt ons zijn kinderen in Johannes 13 vers 33. Hij noemt ons zijn leerlingen in Johannes 13 vers 35. In Johannes 15 vers 14 noemt hij ons zijn vrienden. En in Johannes 10 vers 27 noemt hij ons zijn schapen. Omdat wij zijn stem verstaan, we horen hem en we begrijpen hem. En in Handelingen 1 vers 8 noemt hij ons zijn getuigen. Omdat wij de Heilige Geest hebben gekregen om te kunnen getuigen van Jezus. Zijn leven te delen, de dingen die hij doet. Maar we zien dus dat Jezus ons nooit christen noemt. In het boek Handelingen zien we hoe de discipelen leven. Maar in de loop der tijd zijn we dit gaan vergeten. We zijn misschien gaan denken dat dit alleen maar voor speciale mensen bedoeld is. Of dat dit alleen maar bedoeld is voor de mensen die in die tijd leefden. Maar het is het tegendeel. Dit is nog steeds voor vandaag de dag. We geloven dat God hetzelfde is vandaag, gisteren en morgen. Dus de God van 2000 jaar geleden is dezelfde God als die we nu hebben. Dus ook diezelfde dingen zijn nog waar. Dezelfde wonderen gebeuren. En in Matteüs 10 vers 6 tot 8 is een beetje vergelijkbaar met Lucas 10, wat ik dus gedaan heb. Stuurt Jezus zijn discipelen op pad en hij vertelt hen om op zoek te gaan naar de verloren schapen. Het koninkrijk van de hemel te verkondigen aan mensen. De zieken te genezen, de doden op te wekken en demonen uit te drijven. Dit is dus voor iedereen bedoeld die Jezus wil volgen. Niet alleen maar voor de volgelingen van Jezus op dat moment, zijn 12 discipelen. Maar dus echt voor iedereen. En als dit het leven van een discipel is, herkent u zichzelf daar dan in? Ik heb hier wat foto's na deze volgens mij. Ja, dit is dus ik tijdens mijn reis. Daar in de linkerhoek, die mevrouw in het roze. Het is helaas wat slecht te zien, zie ik. Maar de mevrouw in het roze is de mevrouw met wie we dat lange gesprek gehad hebben. En de dag daarna hebben we haar in de zee kunnen dopen. In het midden zien we twee foto's. Bovenin ben ik samen met een man voor iemand aan het bidden. Deze man die ging naar deze kerk toe en hij geloofde dat genezing eigenlijk alleen maar voor speciale mensen was. En dat hij als een gewone kerkganger dat helemaal niet kon doen. En ik vertelde hem, maar dat is helemaal niet waar. Dus ik heb hem meegenomen en aan het einde van de dag hebben we samen voor deze mevrouw gebeden. En ik heb hem speciaal laten bidden. Deze mevrouw had pijn in haar knie. En na zijn gebed is deze mevrouw genezen. Daaronderin is een van de eerste keren dat ik ergens mijn getuigenis kon delen buiten de school. En dan rechtsbovenin waren we in een kerk in de plaats Oaxaca. Dit was ook een hele mooie dag. Hier zijn ook vele genezingen gebeurd. En eerst geloofde deze kerk niet heel erg in dit soort dingen. Dus het was heel speciaal dat ze ervoor open stonden om naar voren te komen en dit te laten doen door ons. En rechts onderin zien we, ben ik aan het bidden voor een man. Deze man die had bevrijding nodig. En hier is een demon uitgedreven. Dus dit is het leven wat God ons roept om te doen. En dit is dus ook mijn ervaring. Of een deel van mijn ervaring tijdens de school. Of de rechterkant is voornamelijk tijdens de roadtrip door Mexico heen. En dan kan die naar de volgende slide. Ja. Zijn we kerkgangers? Gaan wij op zondag naar de kerk, maar gaan we de rest van de week ons gang? Of bent u een discipel? En gaat u de straat op? Deelt u het woord van God? Bidt u voor de zieken en ziet u genezing gebeuren? En het is niet slecht om naar de kerk te gaan, absoluut niet. De discipelen zelf, die gaan ook naar de kerk. Die moeten ook gesterkt worden door het woord. En dat elke keer weer ons te blijven nemen. Maar de kerk is dus bedoeld om u op te bouwen. Zodat u vervolgens met andere mensen op straat het woord kan delen. Want als we zelf niet weten wat het woord is, dan kunnen we het ook niet delen. Dus als we nu weten dat dit hetgene is wat een discipel doet, dan is de vraag, hoeveel verschillende soorten christenen zijn er eigenlijk? He, om er een paar te noemen, we hebben de Rooms-Katholieken, de Protestanten, de Orthodoxe christenen, dat is maar om de bekendste te noemen. Maar binnen deze stromingen zijn er ook weer zoveel andere denominaties, er zijn duizenden verschillende soorten christenen. En dan is de vraag, geloven al deze denominaties in dezelfde Jezus? En als dat niet het geval is, hoeveel Jezussen zijn er dan? De Bijbel is heel duidelijk, er is maar één Jezus. En er is dus ook maar één lichaam in Christus. En dat lichaam, dat zijn alle die hem volgen. En alle die hem in hun leven willen. En de auteurs van de evangelieën, die gebruiken de term christen nauwelijks en bijna helemaal niet eigenlijk. En als zij dat niet doen, waarom doen wij dat dan wel? De leiders van de eerste kerken, echt de vroege kerken net na Jezus, die hadden ook helemaal geen identiteit in de term christen. Hun identiteit lag in Jezus zelf. En dit laat zien dat er tegenwoordig een identiteitscrisis is binnen de kerk. En in Efeziërs kunnen we zien wat onze identiteit is in Jezus. En ik zou jullie graag willen aanraden om Efeziërs te lezen. Ik weet van mezelf dat voordat ik op deze manier ging wandelen, dat ik dat zelf helemaal nooit deed. Dus ik heb hier een paar versen van Efeze. In Efeze 1 vers 5 zien we dat, staat er geschreven dat God ons, dat we door Jezus Gods kinderen zijn. In Efeze 1 vers 7 zien we dat we in hem zijn wij door zijn bloed verlost. En zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade. En op deze slide zit ook nog 1 vers 11. In hem heeft God ons de bestemming toebedeeld. De bestemming tot de hemel. En daar zal ik het voor nu even bij laten. Maar ik zal u echt aan willen raden, lees thuis Efeziërs om echt uw identiteit in Jezus te leren kennen. En niet alleen maar hoe dat de wereld omschrijft dat wij zijn. Jezus die koos ons dus om in hem zijn discipelen te zijn. Niet om alleen op zondag naar de kerk te gaan. Niet om alleen maar op zondag heilig te zijn, maar de rest van de week ons gang te gaan. Misschien dat we op werk komen en we liegen af en toe tegen een collega of we roddelen over deze collega. Misschien dat we op zaterdag het leuk vinden om naar de club te gaan en onszelf zat te zuipen. Maar dat is niet wat Jezus van ons verlangt. Jezus verlangt dat wij zijn woord delen. Hij wil ons dus elke dag van de week. Hij wil dat we hem onze 100% geven. Geen 80, geen 90, niet eens 99%. Hij verlangt die 100% van ons. Jezus, als Jezus hier aan de linkerkant staat van ons en de wereld staat hier rechts, dan wil hij niet dat wij naar de wereld kijken en die kant op blijven lopen en af en toe omkijken naar Jezus, maar of dat we alleen maar op deze manier lopen. Van, ik kijk naar Jezus, maar ik hou me bezig met wereldse dingen. Dat wil hij niet. Hij wil dat we op hem aflopen en alleen op hem gericht zijn. En af en toe zullen we misschien een keer terugkijken. We zijn niet perfect. En op die momenten dat we terugkijken, dan kunnen we onszelf daarna weer voor Jezus leggen en zeggen, Heer, vergeef mij, ik heb gezondigd tegen u. Help me weer om die focus op u te leggen. Dit is wat hij van ons verlangt. In Matteüs 22 vers 14 zien we dat velen zijn geroepen. Iedereen hier is geroepen om Jezus te volgen. Maar slechts weinigen zijn uitverkoren. Dus we zien, het is een moeilijk iets. En Jezus weet het. En hij verwacht niet dat wij perfect zijn, maar hij verlangt wel dat wij proberen zoals hem te zijn en hem te volgen. En wanneer we daaraan starten, dat we daar ook niet meer mee stoppen. Het is niet een keuze voor een dag, het is een keuze voor het leven. En in Efeze 1 vers 4 zien we, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. Nog voordat hij is begonnen aan de creatie van de wereld, wist hij al dat wij hier zouden zitten vandaag. Nog voordat hij de wereld had gemaakt, wist hij al dat wij hier zouden zijn op deze wereld. Wij zijn in zijn plan. En hij heeft ons uitgekozen om voor hem te komen staan. Velen die zijn tegenwoordig verblind door religie en traditie. Dit zeg ik niet om kwaad te spreken over mensen. Maar dit zeg ik uit liefde, omdat ik wil dat iedereen de waarheid ziet. En die waarheid is Jezus. In Johannes 14, vers 6 zien we namelijk dat Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Jezus die leerde zijn discipelen dus hoe dat ze dingen moesten doen. Hij deed het voor. En vervolgens zagen zijn discipelen hoe hij het deed. En die konden het nadoen. De discipelen die leerden dus echt door Jezus te volgen en hem na te doen. Een discipelschap is dus een beetje vergelijkbaar met een stageplek. Ja, als je op school zit en je gaat je stage doen, dan heb je een leermeester die jou tijdens het werken laat zien. Ja, dit is hoe je een band van een fiets vervangt. En vervolgens zegt hij, nu mag jij het proberen. En diezelfde manier leren wij als een discipel. Jezus die heeft het ons laten zien. Vervolgens zegt hij, doe het na. Een discipel is dus een soort stagiair om zoals zijn leermeester Jezus te worden. En in Lucas 6, vers 40 staat er geschreven: een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. We zullen dus ook nooit boven Jezus komen te staan, maar hij wil dat wij zijn gelijke worden in ons doen en laten. We volgen Jezus dus om zoals hem te worden. En we leren door hem na te doen. En in Matteüs 4 vers 19 en Markus 1 vers 17 zien we dan ook dat Jezus zegt in dit geval tegen Petrus en een paar anderen: kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Maar dat zegt hij ook tegen ieder van jullie. Volg mij en ik zal van jullie vissers van mensen maken. En leerlingen die zitten op school, achter de werkbanken. Ze zijn bezig met lezen, met leren, met opdrachten maken. Maar een stagiair... Oh, ik heb hier nog wat foto's, mijn excuus. ja, van jullie zal ik vissers van mensen maken. In de linkerfoto waren wij uitgenodigd bij een familie thuis. Hier hebben wij heel mooi het woord mee kunnen delen. We hebben hier de hele avond gespendeerd. Ze hebben eten voor ons klaargemaakt. Wat hartstikke fijn was. Hartstikke lekker ook. En dit was een heel vruchtbare avond. Deze mensen die stonden al heel erg open voor het geloof. Ze zijn heel lang naar de kerk gegaan, maar op een gegeven moment zijn ze gestopt met dat doen. Omdat ze voelden dat de kerk waar ze naartoe gingen, er miste iets. En ze wisten niet wat. En wij hebben ze uit mogen leggen dat hetgene wat miste is Jezus. Het is de Heilige Geest die mist. En in deze rechterfoto waren wij een dag aan het evangeliseren. En wij kwamen deze vrouwen tegen die achterin de foto staan. En we raakten met ze aan de praat. En dit is een van de eerste keren dat ik de Mexicaanse cultuur beleefde. Na 20 minuten gesproken te hebben met deze dames, zei ik, denk de middelste van de drie: het is vandaag mijn verjaardag en we vieren vanavond feest. Komen jullie ook? En ik als Nederlander, ik had zoiets van, wat overkomt me nu? Dit kennen wij helemaal niet in Nederland. Helaas konden wij er niet bij zijn, want we moesten weer terug. Maar het is toch heel mooi om te zien dat ze zo openstaan voor mensen in andere delen van de wereld. Nu terugkomend op mijn andere verhaal. Leerlingen die zitten dus op school, vaak in de werkbanken waar ze leren, lezen, schrijven, noem maar op. Maar een stagiair die stapt uit in het werkveld en die leert door daadwerkelijk te doen. Door daadwerkelijk handelingen uit te voeren. En het is natuurlijk hartstikke belangrijk om de Bijbel te blijven lezen en te bestuderen. Maar vervolgens is het ook onze taak om dit toe te passen in ons leven. De Bijbel is niet alleen een boek van verhalen, maar de Bijbel is een blauwdruk voor hoe we ons leven kunnen leven. En een voorbeeld uit mijn eigen leven Dus toen ik in de keuken begon te werken, ik heb 4 jaar in de keuken gewerkt. Toen ik daarin kwam, ik kon aardappelen koken of een eitje bakken, maar daar bleef uiteindelijk ook wel bij. En in de keuken waar ik werkte, mijn collega's die hebben mij leren koken, geleerd hoe ik de voorbereidingen maak. En vervolgens deed ik ze na. En hoe meer ik dat ging doen, hoe beter ik erin werd. En dat is hoe ik heb leren koken. Dus op dezelfde manier hoe dat Jezus zijn discipelen laat zien, hebben mijn leermeesters op werk mij laten zien hoe ik moet koken. En ja, wanneer we ergens nieuw zijn of een stagiair zijn, dan maken we fouten. En is dat erg? Nee. Als we geen fouten maken, dan zullen we ook niet leren. En we zijn nou eenmaal stagiairen omdat we het niet goed kennen. En dus nog fouten moeten maken. Maar het uiteindelijke doel is om zoals Jezus te worden. Deze was van mij, toch? En in Johannes 14, vers 12, zien we Jezus zeggen: werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, want ik ga immers naar de Vader. Wij zullen meer doen dan Jezus, omdat hij maar 3,5 jaar een bediening heeft gehad. En hopelijk zullen de meesten van ons langer de tijd hebben dan 3,5 jaar om een bediening te hebben. En daarom zullen wij dus ook meer doen dan Jezus gedaan heeft. We zullen geen grotere dingen doen. Maar we hebben meer tijd om deze dingen uit te voeren. En daardoor kunnen we dus meer dingen doen. Maar als we jarenlang in de kerk zitten of naar de kerk gaan en we niet weten hoe we iemand dopen, hoe we iemand vervullen met de Heilige Geest, hoe je de zieken geneest of hoe je demonen uitdrijft, of hoe je andere discipelen maakt, dan mist er iets in je geloof. En ik weet niet zeker of dat geloof zal blijven bestaan op momenten dat het moeilijk zal worden en er echte vervolging komt. Niet alleen maar dat er iemand gemeen tegen je is omdat je in Jezus gelooft, maar echte vervolging, dat je je leven kwijt kan raken omdat je in Jezus gelooft. In Lucas 6, vers 49 zien we Jezus zeggen: wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, die lijkt op iemand die zijn huis bouwde zonder fundament. Zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Jezus zelf waarschuwt hiervoor: als we alleen luisteren naar zijn woorden, maar ze niet uitvoeren, dan zal ons geloof niet sterk genoeg zijn op momenten dat het echt moeilijk wordt. We leren door Jezus te volgen. Hij is de weg. En elke nieuwe discipel moet leren om te gehoorzamen en doen wat hij deed, net zoals de eerste discipelen dat deden. Jezus die roept ons dus om hem te volgen in zijn wil en in zijn koninkrijk. En Jezus die verlangt er niet naar dat wij zijn naam alleen maar gebruiken aan het einde van ons gebed. God die verhoort geen leeg gebed. O God, zegen wat wij voor u doen. Zegen het event dat ik voor u heb georganiseerd. Het gaat alleen maar om wat ik voor God doe, maar niet wat God voor mij doet. En dat wil God niet. Zulk soort gebed is geworteld in trots. En het focust, zoals ik zeg, op wat ik voor God kan doen. In plaats van dat ik mezelf overgeef aan God. Een discipel die bekeert zich van zijn zonde. En die legt die oude houding af. Het religieus bidden, dat helpt niet. We zouden moeten bidden uit oprechte bescheidenheid. Tot een God die heilig is. Jezus, hier ben ik. Klaar om zoals u te zijn. Heb uw wil in mijn leven. Uw weg in mij. En Jezus die heeft ons leren bidden. Een gebed dat hopelijk iedereen hier kent. Het Onze Vader. Dat heeft hij ons geleerd in Matteüs 6, vers 9 tot 13. En dit is een gebed dat hij beantwoordt. Want waarom zou God zelf ons een gebed leren wat hij vervolgens niet van plan is om te beantwoorden? Dus dit gebed ik hou ervan. En om eerlijk te zijn, ik bid hem te weinig. Naar mijn mening bid ik hem te weinig. En in het begin is het eng om deze dingen te doen. Om uit te stappen in geloof en iemand aan te spreken. Ik vind het zelf nog steeds eng. Maar we bouwen vertrouwen op door ervaring op te doen. En we doen ervaring op door iets opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw te doen. Het te blijven herhalen. En de eerste keer ook dat ik in de keuken stond en ik een stuk vlees moest snijden. Ik was bang dat ik hem helemaal kapot zou maken, noem maar op. Maar hoe vaker ik het sneed, hoe beter ik erin werd. En hoe beter ik erin werd, hoe meer vertrouwen ik kreeg dat ik het goed zou doen. En nogmaals, het is niet erg om fouten te maken. Dit wordt verwacht van mensen die iets voor het eerst doen. En we zijn aan het leren. En hetzelfde als iemand leert autorijden bijvoorbeeld. Hij zit in de auto en hij ziet misschien een stopbord niet en hij rijdt door en hij maakt een fout. Maar dan zit er vervolgens iemand naast hem en die vertelt hem, weet je, je hebt het deze keer over het hoofd gezien, je hebt het foutje gemaakt. Maar vervolgens zal deze leraar hem bemoedigen door hem te zeggen, de volgende keer zal het wel goed gaan en zal je deze fout niet meer maken. Betekent dit dat we perfect zijn? Nee, zeker niet. We hebben Gods genade gekregen om te groeien als zijn discipel. We zijn een stagiair om Gods kinderen te worden. En we mogen daarin fouten maken. En in Johannes 1 vers 12 zien we dat wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Als een discipel van Jezus draait ons leven om zijn glorie in plaats van om ons eigen leven. Het draait om hem en niet meer om mij. En in Matteüs 10, vers 38 en 39, zien we dat Jezus zegt, wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, die is mij niet waard. Dit zijn harde woorden, maar dit is wel hoe het is. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. En nu staan we voor twee keuzes. En wat wordt uw keuze? We hebben de keuze van relatie met Jezus. Het levend geloof. En Jezus die zegt, een dief die komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Of kiezen we voor religie? Kiezen we voor dood? In Matteüs 15 vers 6 zegt Jezus tegen de fariseeën. Hij heeft een heel gesprek met ze. En uiteindelijk zegt hij, zo ontkrachten we het woord van God omwille van uw eigen traditie. Ze vinden hun eigen traditie belangrijker dan God. Ze vinden hun eigen regeltjes belangrijker dan God. Willen wij liever daarin leven? Of willen we liever leven in het volgen van God? Het verschil tussen alleen maar een christen zijn of ook echt een discipel zijn. Dat levend geloof, dat is volledige overgave aan Jezus. Dat discipel zijn is volledige overgave. In je financiën, in je tijd. Het kan je familie kosten en in sommige plekken zelfs je leven. En doen wat Jezus vraagt. Of kiezen we voor religie. Luisteren naar het woord op zondag en regeltjes volgen die door mensen zijn opgelegd, maar niet door Jezus. Dit zijn mensen die van Jezus gehoord hebben, maar Jezus niet kennen. Net zoals dat sommige mensen, de meeste hier waarschijnlijk wel eens, op het nieuws over Donald Trump gehoord hebben in Amerika. Dus iedereen die weet wel wie het is, maar hem echt kennen doen we niet. Dit is met heel veel mensen hetzelfde geval met Jezus. We hebben van hem gehoord, maar wie is het eigenlijk? Mijn vraag aan jullie allen is, wanneer stoppen we met alleen maar luisteren? Wanneer stoppen we met alleen maar lezen? En wanneer start u met het ervaren van de Bijbel? Het leven van de Bijbel en het toepassen? Zoals ik eerder zei, dit boek is een blauwdruk voor het leven en niet alleen maar mooie verhalen. Ik wil u vragen, begin alstublieft vandaag met deze dingen. Morgen is ons niet beloofd. Voor hetzelfde geld rijden we straks terug naar huis en hebben we een ongeluk. Of onderweg naar werk. We weten niet wanneer ons einde is. Maar we weten wel dat als we ons leven aan Jezus geven, dat we bij hem mogen zijn. Dank u wel. Dan had ik nog één korte mededeling. Op 19 januari begint diezelfde school weer die ik gevolgd heb, de Lucas 10 school. Dat is weer in Mexico, in de stad Mérida. Dit is hartstikke warm. Dus als je van een goede temperatuur houdt, dan is het mooi. Er is daar van alles te beleven. Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen, dit is een school en een studie die echt je geloof heel sterk opbouwt. Voordat ik dit gedaan heb, zou ik dit never nooit niet hebben kunnen doen. Zou ik al deze ervaringen niet opgebouwd hebben. Met het warme klimaat zijn er ook wat minpuntjes. Die spin zoals u zag, tarantula's zijn er heel normaal. Schorpioenen, kakkerlakken, dus er zijn ook wat minpuntjes aan. Maar mocht u zich nou echt getrokken voelen om deze school te doen, kom straks even naar me toe en dan deel ik waar je daarvoor aan kan melden. Of vraag aan Arthur mijn telefoonnummer, dat kan ook. En dan kunnen we op die manier in contact komen. Dan kan ik dat doorsturen. Dus ja, als er interesse voor is, laat het me weten. En dan zal ik je laten zien waar je kan aanmelden. Dankjewel.
Ja, dankjewel. Even wachten. Als ik goed geïnformeerd ben, verlang jij weer terug te gaan naar Mexico. Klopt dat?
Ja, absoluut, absoluut. Ik verlang er zeker naar om weer terug te gaan. Nu niet om de studie te volgen, maar als een soort onderwijsassistent te helpen bij de studie. Dus niet alleen het begeleiden van de volgende studenten, maar hierbij komt ook kijken het onderhouden van de grond. Het is een flink stuk grond van ongeveer 100 bij 300 meter. Met die warme temperaturen groeit onkruid een heel stuk sneller dan hier. Dus dit is een dagelijkse taak. Daarnaast is er bijvoorbeeld een zwembad dat bijgehouden moet worden. Maar er is natuurlijk ook heel veel afval met zoveel mensen dat weggegooid moet worden. Dus er is van alles te doen en ik hoop daarbij weer te kunnen helpen.
Ja, dat is mooi. En laten we onze handen uitstrekken naar Stijn. En hem gewoon ook zegenen. En datgene wat hij ook verteld heeft vanuit het woord van God, dat heeft mij ook weer even geprikkeld. Eventjes voordat we gaan bidden. Wij zijn samen hier nog door het winkelcentrum gelopen, Stijn.
Ja, absoluut.
En dat prikkelde mij ook weer eventjes. En dat vond ik bijzonder dat ik toch een aantal mensen heb aangesproken die al gelovig zijn. Om de een of andere manier weer een beetje hen tot nadenken te zijn. Een van hen is ook op de kerstviering weer geweest. Dat viel me ook weer op. He, dat je dan toch ook, doordat je zegt, hier ben ik, met wie mag ik in contact komen, dat je ook weer zo'n persoon treft en anderen waar je weer iets mag delen, dat prikkelend mag zijn. Het is niet altijd dat je mensen echt, het is niet altijd zo dat mensen op een keer komen, maar dat je hen weer verder helpt of dat ze weer terugkomen, weet je wel. Dus dat is ook echt mooi. Ja. En dat je dat ook voor mensen kunt bidden. En had jij nog iets daaraan toe te voegen?
Nee. Ja. Mochten er mensen zijn met pijn of iets, voel je vrij om achteraf naar mij te komen. Frank wil daar waarschijnlijk ook vast wel bij helpen. Dat weet ik niet zeker. Ja. Maar mocht er iemand pijn hebben, gebed willen, we staan er altijd voor open om dat te doen. Dus kom gerust naar ons toe.
Amen. Zullen we met elkaar gaan staan?